Goedemorgen, gemeente, belangstellenden en gasten, alle hartelijk welkom in deze eredienst waarin proponent Chris van Slichtenhorst uit Nieuwe Ter Aar zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, Deo van Lente, 11 augustus, hoopt in de morgendienst proponent A.M. van Manen uit Weesp voor te gaan. En 's avonds proponent A.R. van Asselt uit Baren. De collecte vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van Stichting Stefanos. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken van de gemeente en dan wel in het bijzonder aan mevrouw A. Verkerk van der Vlist. Zij verblijft in het hospice te Bodegraven. Tegelijkertijd willen we ook dankzegging doen voor het echtpaar P.L. Verkerk van der Vlist uit Bodegraven. Afgelopen maandag, 29 juli, mochten zij gedenken dat ze 60 jaar getrouwd waren. We denken vandaag ook in de voorbeden aan Aad en Hanna Jongejan uit Waarder. En zij hopen deze week samen met hun dochtertje Katie te verhuizen naar Nieuwland, waar Aad Deo van Lente zondag 1 september hoopt bevestigd te worden als predikant van de hervormde gemeente aldaar. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij allen die met ons op afstand meeleven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze morgen van de Heere alleen. Van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en ook eeuwig leeft. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, willen deze dienst voortzetten door het zingen van Psalm 62. Psalm 62, vers 1 en 4. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En ook vers 4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Psalm 62, 1 en 4. Stellen we ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting uit het Nieuwe Testament. En aansluitend zingen we Psalm 1, vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1 en 2 als ons amen op de lezing van de wet. Toen sprak God en hij spreekt ook deze morgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren uw naasten huis. Niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zeide, en vatte dit ook samen, gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en ook het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Getrouwe en eeuwige Heere in de hemel. Op deze stille zondagochtend komen wij tot u. In het diepe besef dat wij dat niet verdiend hebben. Dat u een plek geeft om samen te komen. Een mogelijkheid geeft om u te ontmoeten. Want Heere, wij belijden het u dat wij zo gemakkelijk bij u weglopen, ons leven leven en zo weinig aan u denken. Dagelijks opnieuw struikelen in vele zonden. En daarom is het een wonder dat wij vanmorgen opnieuw geroepen worden in uw huis. Een plek mogen ontvangen om met elkaar te bidden, de Bijbel te lezen, onze zorgen en onze vragen voor u neer te leggen en te luisteren naar uw woord, wat u ook deze morgen tot ons te zeggen hebt. U schenkt ons een nieuwe dag, een nieuwe mogelijkheid om ons leven te richten op u. Maar heren, we zijn mensen die ook van alles hebben meegebracht. Gedachten die ons bezighouden, vragen die ons bezetten. En heren, u weet hoe het in ons hart is. Misschien zijn er wel grote zorgen in ons hart, in ons gezin. Omdat er een kind, een dochter, een moeilijke boodschap heeft ontvangen, waar we mee bezet zijn en waar menselijkerwijs ook weinig aan te doen is. Heer, het is bij u bekend. Maar Heer, wij weten ook dat u een almachtige God bent, die kan schenken en kan werken boven wat wij bedenken kunnen. En daarom bidden wij om een wonder bij u vandaan. En Heer, we denken ook in het bijzonder aan mevrouw Verkerk van der Vlist. Ze verblijft in het hospice te Bodegraven. Heer, wees ook haar nabij. Wat zal er door haar hoofd gaan? Wat zal er door haar hart gaan? Heer, wij bidden of u uw doorboorde zegenende handen over haar wilt uitbreiden. En dat zij uw nabijheid mag opmerken. Uw liefde mag ervaren, mag weten dat ook haar verlosser leeft. In die verwachting leggen we haar en ook haar man, in het bijzonder deze week, aan uw voeten neer. Omdat zij de achterliggende dagen mochten gedenken dat zij ook 60 jaar getrouwd zijn, wat dubbel allemaal, wat moeilijk ook. Heren, wij zijn zo samen nabij. U heeft beloofd, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Heren, we bidden ook voor Aart en Hanna Jongjan. U weet ook hun situatie. Dat zij de komende week zullen vertrekken naar nieuw land. Nieuwe tijd, nieuwe periode ligt voor hen. Heren, wil hen geven wat zij nodig hebben. Sterken en ondersteunen, kracht geven. Zorg veel nieuwe indrukken op hen afkomen. Heren, wil hen nabij zijn. Vervullen met uw geest. En dat zij het mogen weten en mogen ervaren, de Heere is bij ons. Ik zal niet vrezen. Heren, wij zien ook uit dat u vanmorgen in ons midden bent. Dat u de schriften opent, ons hart opent en dat wij uw stem zullen horen. En Heer, het zal vanmorgen gaan over Abraham, die u mag ontmoeten. Heer, dat wij ook vanmorgen hier in uw huis u mogen ontmoeten, uw stem mogen horen. En dat wij nieuwe kracht mogen ontvangen. Heer, wees ons zo nabij, een ieder op zijn of haar plaats. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn, wat we nodig hebben. Werk door uw geest, krachtig, onwederstandelijk, en schenk een ieder wat zij nodig heeft. Heer, we bidden ook voor uw volk Israël, waar ook zoveel spanning en agressie heerst rondom hen. Vijanden die hen benauwen en ook elke keer weer opnieuw van alles op het land afsturen. In wat voor vorm dan ook. Heren, wij bidden of u uw volk Israël wil bewaren en beschermen. En of u de militairen en ook de politieke leiders wijsheid wil geven om juist te handelen in deze situatie. Heren, alle ogen zijn op uw volk Israël gericht. En de haat en de agressie neemt dagelijks toe. Maar wij bidden desondanks of u wil werken met uw geest, bekering en geloof wil schenken. En dat uw licht ook vanuit Israël zal schijnen en stralen. aan de wereld om hen heen. Heer, wees ons zo goed en nabij. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil met u de Bijbel openen. Dat wil ik doen in Genesis 18. Genesis 18. En ik wil het hele hoofdstuk met u lezen. Het is een lang hoofdstuk. En bevat ook voldoende stof om meerdere preken over te houden. Maar toch heb ik gekozen om het in zijn geheel vanmorgen te behandelen. En daarom wil ik het ook met u in zijn geheel lezen. Genesis 18, vers 1 tot 33. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. Als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt, daarna zult gij voortgaan. Daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hun voor. En stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd des levens en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, dewelke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Zeggende, zou ik ook werkelijk baren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezetter tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen. Want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Toen stonden die mannen op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal. En alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen en zij de weg des Heren houden om te doen gerechtigheid en gericht. Opdat de Heren over Abraham brengen hetgeen hij over hem gesproken heeft. Voort zeide de Heren, dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is en dewijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien. of zij naar haar geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom. Maar Abraham, die bleef nog staande voor het aangezicht van de Heere. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardige en de goddeloze. Dat de rechtvaardige zij gelijk de goddeloze. Verre zij het van u. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen? Toen zeide de Heere, zou ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om de 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot de Heeren te spreken en hij zei, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om er 40 wil. Voort zeide hij, dat toch de Heeren niet ontsteken dat ik spreken. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 20 wil. Nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreken. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om der 10 wil. Toen ging de Heer weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De kerntekst voor deze morgen is vers 14a... Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? 3 gedachten, een wonderlijke ontmoeting, een wonderlijke vervulling van de belofte en een wonderlijke inspectie. Kerntekst, Genesis 18 vers 14a. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Voordat we daarover na gaan denken, gaan we met elkaar zingen. Uit Psalm 22. Psalm 22, vers 5 en vers 12. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel leer ben voortgebracht. En ook vers 12. Gij die God vreest, gij alle prijst den Heer. Psalm 22, 5 en 12. Na de preek zingen wij zonder verdere aankondiging Psalm 1, vers 3 en 4. Dus na het amen van de preek, Psalm 1, vers 3 en 4. Gemeente, jongens en meisjes, in Genesis 18 zien wij Abraham in zijn tent zitten. Het is midden op de dag en de zon brandt op de akkers en op de velden. Mens en dier zoeken de schaduw op. In het Midden-Oosten en ook in het land Israël is het midden op de dag veel te warm om te werken en om te reizen. En daarom zit Abraham rustig bij de ingang van zijn tent. En zijn tent staat in de schaduw van de eikenbomen van Mamre. Dat lezen we in vers 1. Abraham zit. En het is goed om daar vanmorgen als eerste even de vinger bij te leggen. In ons drukke en onrustige leven is er nauwelijks nog tijd en ruimte om stil te zijn. Allerlei verplichtingen eisen ons op. En onze telefoon, ja, die houdt ons wel bezig. Een eindeloze stroom aan filmpjes, berichten en appjes komen er dagelijks op ons af. We moeten zoveel, ook in vakantietijd. Maar ondertussen glipt het leven aan ons voorbij. De kostbare genadetijd verstrijkt. En we zijn onderweg naar onze eeuwige bestemming. En we komen maar nauwelijks toe aan het doel waarvoor God ons op aarde geschapen heeft. Er is nauwelijks nog tijd om na te denken. Nauwelijks nog tijd om tot jezelf te komen. Nauwelijks tijd om stil te worden voor het aangezicht van God. Abraham zit in zijn tent. En er is ook zoveel gebeurd in zijn leven om over na te denken. En juist in die stilte ontdekt hij de drie mannen. Juist in die stilte ontmoet hij de Heer. We zongen het zojuist aan het begin van de dienst. Mijn ziel is immers stil tot God. Van Hem verwacht ik een heilrijk lot. Abraham was stil. Abraham geloofde in God. Hij verwachtte de Heer. En die de Heer verwachtte, die zullen de kracht vernieuwen. Dat zal straks ook blijken. Abraham en ook Sarah zullen nieuwe kracht ontvangen. Alleen daarom is het al een zegen om een rustdag te hebben. Even alle verplichtingen en werkzaamheden achter ons te laten en de verplichtingen neer te leggen. Om stil te worden en onszelf de vraag te stellen. Waar kom ik eigenlijk vandaan? En waar ga ik heen? Waar leidt mijn levensreis heen? En wat is mijn eindbestemming? Want juist in deze stilte wil de Heere tot ons spreken. Wil de Heere ons ontmoeten. En terwijl Abraham daar zo zit, ziet hij tot zijn verbazing ineens een drietal mannen staan. Wie zijn deze mannen? En wat komen zij doen? Abraham kent de mannen niet. Onverwacht krijgt Abraham hoog bezoek. En het wordt een wonderlijke ontmoeting. Jongens en meisjes, jongelui, dat is het wonderlijke als je de Heer Jezus mag kennen en volgen. Dan krijg je soms zomaar een ontmoeting met de Heer. Dan mag je zijn stem horen, zijn liefde ervaren. Inmiddels is Abraham opgestaan en loopt vanuit de ingang van zijn tent naar de mannen toe. En we lezen aan het einde van vers 2 dat Abraham zich diep neerbuigt voor deze mannen. Ziet Abraham iets bijzonders in hen? Of is het meer een bepaald voorgevoel? In vers 3 lezen we dat Abraham zijn gasten hoog acht. Hij zegt: Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? En vanuit vers 13 en 14 weten we dat het de Heere zelf is, die hier met twee engelen naar Abraham is toegekomen. En dat die twee andere mannen engelen zijn, kunnen we opmaken uit hoofdstuk 19, vers 1 en uit Hebreeën 13, vers 2. De meeste uitleggers denken dat het de Heer Jezus Christus is die hier naar Abraham is toegekomen. God de Zoon, die ook hier al in het Oude Testament een menselijk lichaam heeft aangenomen. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Calvijn zegt bij dit gedeelte: Christus is het levende beeld van de Vader. En is dikwijls in de gedaante van een engel aan onze vaders in het Oude Testament verschenen. Het zou zomaar kunnen. En de Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament over Abraham dat Abraham met verlangen en verheuging naar de dag van de Heer Jezus heeft uitgezien. Abraham heeft verlangend en met verheuging uitgezien naar de dag waarop de Heer Jezus naar deze wereld kwam. En hij heeft die dag gezien en is verblijd. Johannes 8, vers 56. Hier in Genesis 18 mag hij al iets zien van dat wonder. Van het wonder dat God in de Heer Jezus Christus naar deze aarde is gekomen, mens werd en naar ons omziet. De Heere is zelf naar Abraham toegekomen. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre. Jongens en meisjes, jongelui, de Heere verschijnt soms aan mensen. Dat betekent, de Heere laat soms merken dat hij er is. En hier komt hij naar Abraham toe, zomaar ineens, midden op de dag. Misschien wel juist op die momenten, als wij even stil zijn. De tijd nemen om een moment stil te worden voor God. We lezen in het Nieuwe Testament dat Maria aan de voeten van de Heer Jezus zit. Verlangend, heilbegeerig. En de Heer Jezus zegt over haar: ze heeft het goede deel uitgekozen. De Heere is de levende God. Hij wil ons ontmoeten, tot ons spreken, ook vandaag. Dat zien wij hier in het leven van Abraham. Als je in God gelooft, in de Heer Jezus Christus gelooft, hem van harte zoekt, dan zul je hem ook vinden. Want dat heeft God zelf beloofd in de Bijbel. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is van hen die hem zoeken. Sommige jongeren en ook ouderen denken wel eens dat het christelijke geloof een verhaal is. Een verhaal wat misschien wel interessant klinkt, maar wat geen werkelijkheid voor je is. Wat je van huis uit hebt meegekregen, zo ben je opgevoed. Maar wat ondertussen heel ver van je af kan staan. Je moet het maar geloven. Misschien is het jouw gedachte ook wel. Maar de God van Abraham, de God van de Bijbel, is de levende God. En deze God, die leeft ook vandaag nog. Hij wil Abraham ontmoeten en hij wil jou ontmoeten. De Heere is God. En voor hem is niets, maar dan ook niets te wonderlijk. Hij kan zomaar ineens je leven binnenkomen. Het geloof werken door de Heilige Geest in je hart. Dat gebeurde ook bij Abraham. De Heere verscheen aan hem. En daar wil God juist ook de stilte voor gebruiken. De stilte van Gods huis, de stilte van dit kerkgebouw. Juist daar waar de Bijbel open gaat en waar de prediking van Gods woord klinken mag. Waar we samen bidden. Daar wil de Heere ons leven en uw leven binnenkomen. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Misschien bent u wel te druk. Te druk met uw werk en met uw verplichtingen. En misschien heb jij wel te weinig stille tijd in je leven om God werkelijk te kunnen ontmoeten. Wees stil en ontvankelijk voor het aangezicht van God. Want ook vandaag spreekt de Heere. Het christelijke geloof is geen verhaal, maar een ontmoeting met de levende God. In de Heer Jezus Christus is de levende God ook naar ons toegekomen. Hoe weet ik dat? Dat lezen we in de Bijbel. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Door God aan ons gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Het woord is vlees en bloed geworden en heeft zelfs onder ons gewoond. In de Heer Jezus Christus kunnen we Gods opzoekende liefde en genade zien. Kunnen wij weten dat Hij er is en dat Hij ook ons behoud op het oog heeft. Zo kwam de Heer Jezus naar ons toe. Zo zoekt de Heere ons op. Zo wil Hij ons ontmoeten in zijn woord. Abraham heeft iets beseft dat deze drie mannen niet zomaar zijn gekomen. Want hij zegt in vers 5, daarom bent u immers bij uw dienaar langs gekomen. Deze drie mannen hebben een boodschap. Een belangrijke boodschap. Ze hebben een doel, ze zijn niet zomaar gekomen. En uit het vervolg blijkt dat hun boodschap twee kanten heeft. Voor Abraham en Sara is het een boodschap van bemoediging, troost en zegen. Heel lang hebben zij op Gods belofte moeten wachten. Heel lang hebben zij uitgezien. En gebeden om een wonder. Heel lang is hun geloof beproefd geworden. Nu zoekt de Heere hen op. Maar voor de inwoners van Sodom en de omliggende steden betekent dit onverwachte hoge bezoek niet zoveel goeds. God blijkt ook een rechtvaardig rechter te zijn. Bij de voorbereiding van de preek las ik bij iemand: in dit hoofdstuk zien wij God op weg om Jeruzalem te bouwen en Sodom te verwoesten. En Jeruzalem staat dan voor het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En Sodom staat voor het rijk van de duisternis, goddeloosheid en het leven zonder God. Door het geloof verwachtte Abraham de stad van God, het nieuwe Jeruzalem. En de inwoners van Sodom leefden zonder God, zonder hoop. En zij kwamen uiteindelijk om. Dat is de ernst, ook van ons leven. We zijn op reis naar de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, met de parelenpoorten. Of we zullen omkomen met de wereld, met de inwoners van stad Verderf. Wat is uw hoop en uw verwachting? Waar leef jij voor? En waarheen leidt onze levensreis? Het is best goed om die vraag vanmorgen in alle eerlijkheid te stellen. Waarheen ben ik onderweg? Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. En dat betekent dat de geloofsweg van Abraham veel overeenkomsten heeft met de geloofsweg van alle gelovigen die na hem nog komen zullen. Het leven van Abraham staat symbool voor de christelijke leer van roeping en verkiezing. Voor de christelijke leer van geloof en bekering. En Abraham laat hier in Genesis 18 zien wat het betekent om door God geroepen te zijn. Abraham woont niet in Sodom, maar hij bidt wel voor Sodom. Abraham heeft Gods roepstem gehoord en laat hier zien wat het betekent om de Heere te volgen en met hem te wandelen. Je wordt dan voorzichtig om je levenskoers zelf uit te stippelen. En je gaat jezelf de vraag stellen: Heere, wat wilt u met mijn leven? Hoe kan ik vandaag leven tot Gods eer? Er wordt ook een verlangen in je hart geboren om de Heere in alles te gehoorzamen. Er gaat ook het verlangen in je hart leven om tot zegen te zijn voor de wereld om je heen. Een christelijke houding van gastvrijheid, meeleven en behulpzaamheid kunnen in deze egoïstische wereld het verschil maken. Daarin kunnen we iets van Gods liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen. Er wordt in het hoofdstuk best veel aandacht besteed aan de gastvrijheid van Abraham. Dat is dus kennelijk belangrijk. We zouden er zomaar overheen kunnen lezen. Gastvrijheid is een vrucht van het geloof in de Heer Jezus Christus. En in Hebreeën 13 wordt dit voorbeeld van gastvrijheid in het leven van Abraham voor het voetlicht gehaald. Vergeet de herbergzaamheid niet. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Aan engelen onderdak geboden. Als christenen en als volgelingen van de Heer Jezus. Kunnen wij door gastvrij te zijn, iets van Gods liefde en genade aanreiken, zichtbaar maken. Geloof en omzien naar elkaar. Dat hoort bij elkaar. Een vrucht van genade. Ja, dat kost soms ook een offer. Dat zien we ook hier in het leven van Abraham. Kosten nog moeite worden gespaard. Abraham is gastvrij voor vreemdelingen. En zo heeft hij onwetend aan engelen onderdak geboden. In een gebaar van liefde en bewogenheid, gastvrijheid, meeleven, kunnen we Gods liefde aanreiken aan de wereld om ons heen. Is het ook uw gebed en jouw gebed? Heere, schenk ons open ogen, open oren, om zo een aangename geur van u te verspreiden hier in Waarder. De Heere kan het gebruiken tot eeuwige zegen. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Abraham begrijpt wel dat deze mannen niet zomaar zijn gekomen. En dat hij met heel bijzonder bezoek te maken heeft, wordt nu ook snel duidelijk. Eén van hen, kennelijk de leider, stelt ineens een vraag. Waar is Sara, uw huisvrouw? Abraham is verbaasd. Wat komen deze mannen doen? En wat wonderlijk toch, dat deze vreemdelingen Sara blijkbaar kennen. In het vorige hoofdstuk hebben Abraham en Sara een nieuwe naam ontvangen. Nu wordt Sara bij die nieuwe naam genoemd. Waar is Sara? Sara betekent vorstin. Waar is de vorstin? De Heer had gezegd dat Sara een moeder zou worden van koningskinderen. In het vorige hoofdstuk, Genesis 17, heeft God beloofd, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon baren. De naam Sara hield dus een belangrijke belofte in. En deze belofte is nog nooit vervuld. Deze vraag raakt dan ook aan een pijnlijke plek in het leven van Abraham en Sara. De spanning stijgt. De spanning tussen Gods belofte en de werkelijkheid. De spanning tussen geloof en ongeloof. Abraham antwoordt dan ook kortaf. Zie, ze is in de tent. Het is het geloof van Abraham en Sara op de proef gesteld. En wat is hun geloof aangevochten en ook bestreden geworden? Wat is hun geloofsweg door de diepte heen gegaan? De Heer had zijn belofte gegeven en bevestigd. Maar het lijkt op niets uit te lopen. Alle wegen lijken voor Abraham en Sara dood te lopen. Om moedeloos van te worden, toch? Misschien wel herkenbaar in uw leven. Of in dat van jou. Misschien wel een belofte van God ontvangen. Maar de vervulling bleef uit. Maar de Heere is nu zelf naar de tent van Abraham en Sara gekomen. De Almachtige, de El Shaddai, heeft hen opgezocht. En hij is gekomen om zijn belofte opnieuw te bevestigen en te vervullen. Hier, op dit stille moment van de dag, komt de Heere als een medemens naar hen toe. Hier begint ook de zelfopenbaring van God aan Abraham. De God van Abraham en Sara is de levende God. En hij is gekomen met een boodschap. Hij kent hun situatie. Hij kent hun bij hun naam. Maar hij kent ook hun dieptepunten. Hun vragen, hun gedachten. En dan komt het hoge woord eruit. De Heere spreekt. En hij zei, ik zal voorzeker tot u wederkomen. En zie, dan zal Sara, uw vrouw, een zoon hebben. Ik zal. Zo komt de Almachtige en levende God zijn belofte woord bevestigen. Van zijn kant moet het komen en van zijn kant zal het ook komen. De Heere is hen niet vergeten. En hij is zijn belofte niet vergeten. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Ook al tasten wij soms in het duister. Sara heeft die woorden ook gehoord. Van achter het tentzeil. En ze moeten bij zichzelf omlachen. Sara zit er helemaal doorheen. Ze is Abraham gevolgd. Ze is aldoor trouw geweest. Maar wat is er ondertussen veel gebeurd? Ze zijn uit hun geboorteland vertrokken. Ze hebben alles achter zich gelaten. En ze zijn in een vreemd land aangekomen. Er is honger geweest in het beloofde land. En ze heeft haar slavin Hagar aan Abraham tot vrouw gegeven. Om uit haar gebouwd te worden. En wat heeft dat ook een hoop ellende met zich meegebracht. De Heere had haar een zoon beloofd. Maar die belofte is nog nooit vervuld geworden. Sara heeft geloofd. Ze heeft intens gebeden. Ze heeft gehoopt en verwacht. En nu? Het ongeloof heeft haar aangegrepen. De twijfels en de vragen zijn gekomen. Zoveel lange jaren heeft ze vruchteloos uitgekeken naar de beloofde zwangerschap. En nu? Nu? Nu is het biologisch gezien onmogelijk geworden. Ze zijn allebei stokoud geworden. Sara zit er helemaal doorheen. Maar Sara wordt ook uit haar tent gelokt. Ze moet voor de dag komen met haar ongeloof. En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara gelachen en gezegd, zou ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Het ongeloof denkt groot van de omstandigheden en klein van God. Maar het geloof denkt groot van God en klein van de omstandigheden. Is er misschien iets in jouw leven of in dat van u waarvan je niets meer gelooft dat het ooit nog gebeuren zal? Vanmorgen komt er een vraag naar ons toe. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Onze onmogelijkheden zijn zijn mogelijkheden. Sara vraagt zich af, zal ik? De Heere belooft, ik zal. Het ongeloof van Sara, haar twijfels, haar vragen, worden uiteindelijk overwonnen door de kracht van Gods woord en belofte. God is en blijft getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij doet wat hij belooft. Ook wanneer alles ons bij de handen afbreekt. Hij heeft zelf beloofd. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. En hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. In Hebreeën 11 lezen we over het geloof van Sara. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen. Om zaad te geven, om zwanger te worden. En heeft gebaard boven de tijd van haar ouderdom. Omdat zij hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Door het geloof heeft Sara nieuwe kracht ontvangen. De Heere zal erbij zijn. Zal Sara helpen in de tijd die komen gaat. De Heere zal kracht geven om de zwangerschap te kunnen dragen. Vanwege haar hoge leeftijd. Maar wat een bemoediging ook. Juist ook voor moeders. Die nieuw leven onder hun hart dragen. De Heere is de Almachtige, de Schepper van het nieuwe leven. Hij zal ook de kracht geven om de zwangerschap te kunnen dragen. De kracht geven om het kind ter wereld te brengen. Door het geloof heeft Sara nieuwe kracht ontvangen. David zegt in Psalm 22, en we hebben het zojuist gezongen. Gij immers, Heere, gij zijt het, door wiens macht ik uit de buik weleer ben voortgebracht. Zie door het geloof op hem. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Eeuwen later wordt de engel Gabriel naar Maria gezonden. Met de boodschap, vrees niet, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En dan klinkt er een refrein van Genesis 18, vers 14. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Zo is de Heer Jezus naar ons toegekomen, in die weg. Hij kwam bij ons, heel gewoon. De Zoon van God als mensenzoon. Dat was natuurlijk een heel groot wonder. Maar hij kwam bij ons, heel gewoon. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En is ons mensen in alles gelijk geworden. Hij is gekomen om zijn beloften te bevestigen. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Vanmorgen komt de Heere ook tot ons. Door zijn woord. En hij is gekomen om jou op te zoeken. Ook vandaag is de Heere bereid en gewillig. Om ons ongeloof te overwinnen en ons het ware geloof te schenken. Doe uw mond wijd open. Ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt, mild en overvloedig. In het hoofdstuk Genesis 18 wordt er ook een grote scheiding zichtbaar. Een scheiding tussen rechtvaardigen en goddelozen. Een scheiding die ons doet denken aan de dag waarop de Heer Jezus wederkomen zal op de wolken van de hemel. Om te oordelen de levenden en de doden. En ook dan zal er een scheiding ontstaan. Tussen rechtvaardigen en goddelozen. We zien het gebeuren in deze geschiedenis. Niet luisteren naar Gods roepstem, zoals de inwoners van Sodom doen. Gods goede geboden in de wind slaan en je eigen leven leiden, betekent uiteindelijk je ondergang. Maar we zien ook in dit hoofdstuk Gods bijzondere zorg voor de gelovige Abraham en zijn vrouw Sarah. Zeker, Sarah is hier op een dieptepunt gekomen in haar geloofsleven. Ze kon het maar amper meer geloven dat zij nog een kind zou krijgen. Toch wordt ook haar ongeloof omgebogen tot geloof. In Hebreeën 11 lezen we dan toch maar dat Sarah door het geloof God getrouw geacht heeft, die haar de belofte gegeven had. En door het geloof heeft zij nieuwe kracht ontvangen. Geloof en ongeloof kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen. Maar zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Toen stonden die mannen op en zagen naar Sodom toe. Deze mannen blijken dus met een dubbel doel gekomen te zijn. Ze moeten ook nog polshoogte gaan nemen in Sodom. Voor de inwoners van Sodom en Gomorra betekent de komst van deze drie mannen niet zoveel goeds. Het betekent oordeel en straf vanwege de ernst van hun zonde. We lezen in vers 20, verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde zeer zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben. Dat is het tweede doel waarom de Heere met twee engelen naar Abraham is toegekomen. Woorden van leven en zegen voor de gelovige Abraham en Sarah. En woorden van oordeel en straf voor de inwoners van Sodom. Er blijken nog geen 5 rechtvaardigen te zijn in deze steden. En we lezen in vers 21, ik zal nu afdalen en bezien of zij werkelijk alles, het uiterste gedaan hebben, zoals de roep die tot mij gekomen is. Een wonderlijk onderzoek, een wonderlijke inspectie. Wist de Heere dan niet hoe het er in Sodom voor stond? Jazeker wel. Maar de Heere zegt in vers 17, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Zonder dit bericht en zonder de komst van deze drie mannen zou de verwoesting van Sodom en Gomorra voor Abraham onduidelijk zijn geweest. En door dit inkijkje in Gods plan weten wij dat God een rechtvaardig rechter is. Maar we zien in deze wonderlijke inspectie ook iets van Gods genade en geduld. De Heere wacht. De Heere wacht. En de Heere wacht. Met zijn straf en met zijn oordeel. Tot het uiterste. Tot werkelijk alles gedaan is. Barmhartig en genadig is de Heere. Groot van goedertierenheid. Steeds weer opnieuw wordt ons in de Bijbel bekendgemaakt dat er 2 wegen zijn. De weg van Abraham, die in God gelooft, en de weg van de inwoners van Sodom, die zich uitleven in de zonde en zich nergens zorgen om lijken te maken. We zullen het straks ook zingen met Psalm 1. De Heere slaat der mensen wegen ga. De Heere ziet welke weg wij bewandelen. Hij ziet het, hoe het ervoor staat in ons leven. Twee wegen, tweeërlei eindbestemming. De Heer is onderweg om Jeruzalem te bouwen en Sodom te verwoesten. Naar welke stad ben jij onderweg? En u en ik zijn wij onderweg naar de stad van God, het nieuwe Jeruzalem, of naar de stad verderf? Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan. In deze geschiedenis van Abraham en zijn ontmoeting met de Heere worden ons de zegen en de vloek voorgesteld. Het leven en de dood. Kies dan heden wie gij dienen zult. Ja, maar een mens heeft niets te kiezen. Kies heden. Het zijn woorden van God zelf. Jozua 24 vers 15. Ook vanmorgen klinkt er een krachtige oproep tot bekering en geloof. En ook de Heer Jezus Christus roept het ons toe in het evangelie. De Meester is daar en hij roept u. Hij roept ook jou. In zijn weergeloze liefde kwam hij naar deze aarde. Gaf hij zijn leven aan het kruis om een volkomen zaligmaker te kunnen zijn. Ook voor jou. Straks zal de Heer Jezus opnieuw afdalen. Wederkomen op de wolken. Dat is ons voorzegd. Dat hij komt is zeker. Want God doet wat hij belooft. Maar hij is nog niet gekomen. Omdat hij langmoedig is. Hij heeft nog geduld. Hij wil niet dat wij verloren gaan. Zoals de inwoners van Sodom. Maar hij wil dat wij allen tot bekering komen. Daarom is de Heer Jezus nog niet gekomen. En daarom heeft hij ook zijn leven gegeven aan het kruis. Voor vijanden, voor goddelozen. Voor mensen die nog steeds zonder God leven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niets verderven, maar eeuwig leven hebben. De genade van God. In de Heer Jezus Christus wordt u en jou en mij vanmorgen aangeboden. In de belofte van het woord. Sara vraagt zich af, zal ik? God belooft, ik zal. Voorzeker. Misschien is het jouw vraag wel. Of die van u. Zal ik nog behouden kunnen worden? Is er voor mij nog redding? Vanmorgen wordt die vraag omgedraaid. En komt God naar ons toe. Met een vraag. Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Amen. Danken en bidden. Heren, opnieuw mogen wij tot u komen met gesloten ogen, met gevouwen handen, om u allereerst te danken voor wie u bent. Te danken voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw genade. Dat u ons weer hebt opgezocht. Dat u ons geroepen hebt om te komen tot u. Hier en daar bidden wij u ook als wij worstelen met 1000 vragen. Of u zelf, met uw geest, alle banden en boeien die ons binden, wil verbreken. Misschien tobben we wel met depressieve gedachten. Misschien bevinden we ons wel in een diep dal. Het is bij u bekend. Sara vroeg zich af, zal ik? U belooft, ik zal, voorzeker. Heer, dat wij zo in het geloof aan u zouden vastklampen. Waarheen de weg ook leidt. Als er de komende week van alles op ons afkomt. Misschien wel, moeten we wel verhuizen. Misschien hebben we hele andere dingen aan ons hoofd. Misschien gaan we wel op vakantie. Het is bij u bekend. Sterk ons en ondersteun ons. En dat wij in dit alles ook die momenten van rust mogen vinden. Om stil te worden voor u. Want Heer, dat zijn gouden momenten. Waarin uw liefde en genade ervaren kan worden. Heer, wees ons zo nabij. Hoofd voor hoofd. We bidden voor de predikant aan deze plaats verbonden, dat hij rust mag vinden bij u. Dat hij nieuwe kracht mag ontvangen. Want u heeft het zelf beloofd, die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Wees hem zo nabij met zijn gezin. Met allen die hier een taak en een roeping hebben, wil het gebruiken en zegenen. Heere, ga zo met ons mee. Deze dag in, deze dag door. Bewaar ons. Schenk ons uw nabijheid. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 89, vers 14. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken met de roe en bittere tegeneen. En ook vers 15, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. 14 en 15 van Psalm 89. Eindigen met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.